bekend en ook vast. En er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan kandidaat met Daniel uit Nieuw-Lekkerland. En vanavond hoopt dominee Peter Meer uit Wezen voor te gaan om 7 uur in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. De collecte voor de stichting Kinderhulp Tsjernobylramp heeft €214,90 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. U zondag 21 mei hoopt voor te gaan, 's morgens om 10 uur dominee D.J. Bunning uit Nunspeet in Stiavelin en 's avonds om 7 uur zal ook hij voorgaan, maar dan in de Westerkerk. Morgen, maandag 15 mei, zal er een ledenvergadering worden gehouden in Stiavelin. In deze vergadering zullen de jaarrekening van de kerkvoogdij en de diaconie worden gepresenteerd en besproken. Alle leden van harte welkom. Aanvang 7:30. Dit alles Deo Polente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is nu Psalm 134 en daarvan het derde vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Komt gemeente, zingen we met elkaar van Psalm 84 en daarvan het eerste vers: hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerschare God, zij mij uw huis en tempelzanger. Psalm 84, vers 1. stellen we ook ons, stellen we ons ook deze zondagmorgen onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van God. En laten we daarna zingen van Psalm 119, het derde vers. Of schond gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, ik hield dan uw wet. Dan leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken. Psalm 119, vers 3, naar de heilige wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Je zult niet doodslaan. Je zult niet echt breken. Ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, ge zult niet begeren het huis van uw naasten, ge zult niet begeren de vrouw van uw naasten, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn post, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Amen. schriftlezing is vanmorgen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring. En daarvan lezen we dan het een na laatste hoofdstuk, de versen 9 tot en met 27. Openbaring 21. We beginnen daar te lezen bij vers 9. En dan lezen we tot het einde van dat hoofdstuk. En daar luidt het heilig en onfeilbaar woord van God als volgt. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij zeggende: kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het Lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En had een grote en hoge muur, en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en namen daarop geschreven, welke zijn de namen van de 12 geslachten van de kinderen van Israël. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur van de stad had 12 fundamenten, en in dezelfde de namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte, en hij mat dus stad met de rietstok op 12.000 stadium. De lengte en de breedte en de hoogte derzelfde waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen naar de maat van een mens, welke des engels was. En het gebouw van haar muur wordt jaspis. En de stad was zuiver goud gelijk, zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardis, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. Een iegelijke poort was elk uit 1 parel. En de straat van de stad was zuiver goud gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid van God heeft haar verlicht, en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen, en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want aldaar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Maar die geschreven zijn in het boek des levens, des Lams. Zover de schriftlezing. Zullen we dan eerst bidden? Heere, u bent God drie enig. En we hebben gelezen van uw woonplaats. Vandaar waar u bent en met aardse begrippen is de heerlijkheid daarvan beschreven. En als die plaats al dan zo groot en zo heerlijk is, die bent u dan toch niet, Heere? Hoe groot, hoe schitterend bent u? En dan hebben we deze morgen ook uit uw woord al gehoord, uit uw wet, die wij zijn. En heren, dan moeten we het u beleiden, dat wij voor uw heilig aangezicht niet kunnen bestaan. En als we het dan gelezen hebben, dat daar in die stad iets niet zal inkomen, iets dat onreinigt en gruwelijk doet en leugens spreekt. Heren, dan kunnen we met het onze niet voor uw heilig aangezicht bestaan en kunnen we daar niet komen en zullen we u nooit zien van aangezicht tot aangezicht dan in het oordeel. En daarom, Heren, schenkt u ons nou de hulp van uw geest, dat hebben we ook gezongen. En geeft u ons toch dat wat uw Zoon heeft aangebracht. Bekeert u ons. Geeft u ons dat nieuwe leven. Ziet u ons aan in Hem. In Hem die gezeten is aan uw rechterhand. O Heere, want anders kunnen we niet bestaan. En anders moeten we voor eeuwig verloren gaan. Heere, erbarm u toch over ons zoals we hier zijn. En dan is het uw goedheid dat u het ons laat horen. Dat u het ons laat horen wie we zijn. Maar dat u het ons ook laat horen wie u bent. Barmhartig en genadig. Langmoedig en groot van goede tierenheid, Heere. Gebruikt u nou ook deze morgen de bediening van uw woord om dat bij elkaar te krijgen. Een arme zondaar bij een rijke Christus. Werkt u toch als God drie enig. En werkt u dan niet alleen hier, maar werkt u overal in dit dorp, de gemeente samenkomt, in ons land, ja, overal op deze wereld. U bent zo groot dat u niet beperkt bent. Nee, u bent almachtig. En u bent alomtegenwoordig. Niets kan zich tegen u verzetten. En u, o Heilige Geest, werkt op dat beleiden we onwederstandelijk. Als u werkt, dan kan niets zich daartegen verzetten. Dan verbreekt u het hardste hart. Heere, laat ons dan iets zien van uw heerlijkheid als uw woord opengaat. Spreekt u tot onze zielen die boos zijn, jong of oud. We hebben u allemaal nodig. En ieder mens heeft u nodig. En we bidden u, ga dan met uw heiligt voor en werkt u de werken van uw genade. Werkt u, zodat uw koninkrijk wordt uitgebreid. En Heere, dan hebben we uw zegen in alles nodig. We bidden u voor de uitbreiding van uw koninkrijk onder Israël. Daar waar uw kerk vervolgd wordt, zegent u al het werk dat gedaan wordt om uw koninkrijk uit te breiden. En Heere, laat ons dan ook een leven hebben in vrede. U hebt dat al zoveel zoveel jaren gegeven en we bidden u. Denkt u ook daartoe onze regering, als er nog weer een nieuwe regering gevormd gaat worden, dan bidden u, leidt u dat toch zo? Dat alles wat er besloten wordt niet en niet aan bijdraagt, dat er een afstand genomen wordt van uw wet en van uw dienst. Heer, we moeten het u beleiden, we kunnen het bijna niet geloven, maar laat er toch gevraagd worden naar u en naar uw sterkte. U bent het toch die al het heil bewerkt, doet u weer dat ook? En onze koninklijke familie, de koning en zijn gezin, zijn moeder, de hele familie, Heere, gedenkt u ook hen, gedenkt u ons allen, ook de burgemeester en wethouders, de gemeenteraad van deze plaats, deze provincie, bij alles wat er in Europa gebeurt, Heere, daarin is toch nodig dat er naar u gevraagd wordt, maar ook als er niet naar u gevraagd wordt, Heere, dan bent u toch de Almachtige. We bidden u, laat uw werk dan voortgang vinden. Helpt u in alle dingen. Wees u met ons, thuis en op school. Heere, als we ons werk hebben te doen, als we geen werk meer hebben, werkt u in de gezinnen. Werkt u als we alleen zijn. We bidden u. Deze dag in het bijzonder gedenkt u alle moeders die ook kinderen hebben op te voeden, oud of jong, voor te leven, te leiden. Geeft u hen in het bijzonder ook wat nodig is. En als u andere wegen met ons gaat, wees u daarin dan ook nog daarbij, Heere. Heere, u bent nou God en daarom kunnen we u in alles vragen, kunnen het in alles van u verwachten, kunnen we alles u toevertrouwen, Heere. Omdat u goed bent. Kom met uw geest, ook deze ochtend. Geeft u te spreken en te luisteren. We bidden het u. De vergeving van al het onze om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we als inleiding op de prediking van de bekende 116e psalm. En daar dan van de versen 2, 3 en 11, psalm 116, vers 2. Ik lag gekneld in banden van de dood. En ook de bede uit het derde vers. Of Heere, of is mijn ziel door u gered. En het 11e vers van diezelfde psalm. En ik zie dat ik het verkeerd zeg. Want dat is de bedoeling dat we dat na de preek zingen. En dan is het nu dus psalm 36. De goedheid van de Heere die hemelhoog is en dat bij hem de levensbron is. En wat ik net dan aanhaalde, dat hopen we dan na de preek te zingen. Psalm 36, de versen 2 en 3.
Thank you.
wat daar is.
En al die walmende fakkels. Het is gewoon benauwd daar in die bovenzaal. En ja, broeders, ik. En zusters, ik. Ik ben hier nou al een week en morgen dan verlaat ik jullie weer. Dan moet ik uit Troas vertrekken en dan ga ik ook in andere plaatsen wil ik weer het woord gaan verkondigen, het evangelie. En laten we daarom op die eerste dag van de week, deze zondag, het brood breken. En dan wil ik jullie ook vanuit de schriften onderwijzen over het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dan luisteren er daar velen met aandacht. En dat zijn ouderen, dat zijn jongeren, dat zijn mannen, dat zijn vrouwen. En Paulus die spreekt daar maar door. Over de bekering, de vergeving van de zonde, over het nieuwe leven met God, over de Heer Jezus. Ja, meer dan dat, hij spreekt niet alleen over hem, ja, het gaat hem om hem, want alleen in hem is er toch behoud te vinden. En op die manier wordt het later en later en warmer en steeds benauwder. En dan is er een die denkt, ik hou het hier niet uit. Ik ga daar bij dat open raam zitten, want daar is misschien wat frisse lucht. Die vensterbank. Daar zit de tyfus. Daar is het beter uit te houden, althans even. En Paulus die preekt ondertussen maar door. En dan is het al middernacht. En dan valt hij uit die gezin slaap. Een diepe slaap overvalt hem. Hij wordt er gewoon door overmand. En dat niet alleen. Nee, hij valt uit dat raam waarin hij zit naar buiten van 3 verdiepingen hoog naar beneden toe. Nou ja, en dat geeft consternatie. Een aantal mannen die holt naar beneden en daar ligt hij in het donker en ze rapen hem op alsof hij dood is. En dan komt Paulus naar beneden en dan doet hij wat de profeten in het Oude Testament ook hebben gedaan. Elia en Elisa, hij omvangt die jongen, hij slaat zijn armen om hem heen. En dan zegt hij tegen die omstanders, tegen die mannen die daarbij staan, van wees nou niet beroerd, want zijn ziel is nog in hem. En dan gaat Paulus gewoon weer naar boven toe en dan gaat hij verder, dan wordt daar het brood gebroken. En hij preekt gewoon weer verder. Net zolang tot het alweer licht begint te worden en dan vertrekt hij. En dan staat er en zij brachten de knecht levend en waren bovenmate vertroost. Gesterkt door wat er daar was gebeurd en dat Eutychus nog leefde. Hij heet niet alleen de gelukkige, want dat betekent zijn naam, maar hij is het ook en ze zijn daar blij met elkaar. Nou gemeente, een jongen valt dus in slaap in de kerk. Zo vat ik deze geschiedenis maar met mijn eigen woorden samen. En voordat we nou verder gaan, heb ik met name dan aan jongens en meiden een vraag. Waarom viel die Eutychus daar nou in slaap? Hoe kwam dat nou? Was dat zuurstofgebrek? Was hij niet geïnteresseerd in wat Paulus daar te zeggen heeft? Omdat hij het gewoon saai vindt. En veel te moeilijk natuurlijk. En het duurde veel te lang. Was hij moe? Vanwege dat drukke leven als slaaf, als knecht vanwege zijn werk. Dat hij druk is met andere dingen. Weet jij het? Hoe kwam dat? Weet u het? Nou, gemeente Gods woord wordt u deze morgen bediend aan de hand van het schriftgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen, Openbaring 21. En dan gaat het in het bijzonder over de versen 22 en 23. Waar dan staat, en ik zag geen tempel in dezelfde. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid van God heeft haar verlicht. En het Lam is haar kaars. En dan gaat het in deze tekstwoorden. Die woorden spreekt Johannes over het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem dat ten eerste van een andere werkelijkheid is. Dat in de tweede plaats de almachtige God en het Lam als haar tempel heeft. En dat nieuwe Jeruzalem dat ten derde verlicht wordt door de heerlijkheid van God en van het Lam. Dus het nieuwe Jeruzalem, het is een andere werkelijkheid. Het heeft de almachtige God en het Lam als tempel en het heeft de heerlijkheid van God en ook het Lam als licht. Een andere werkelijkheid, dat is ons eerste punt. Die tekst staat dus in de openbaring van Johannes, zoals dat dan heet. Je zou natuurlijk beter kunnen zeggen de openbaring van Jezus Christus. Want zo begint het Bijbelboek in het eerste vers. Het is een openbaring aan Johannes. En een openbaring, ja, dat betekent dat er iets bekend gemaakt wordt. Dat nog geheim is, dat nog verborgen is. Het is dus eigenlijk een soort profetie. En dat verklaart misschien ook wel waarom er in het Bijbelboek zo vaak het woord zien wordt gebruikt. Daarom worden in het Oude Testament profeten ook wel zieners genoemd. In het Bijbelboek Openbaring komt dat woord zien in verschillende betekenissen, maar in totaal toch wel zo'n 100 keer voor. Maar ik zei, dat heeft verschillende betekenissen. Er worden dingen geopenbaard, er worden dingen getoond. Maar soms heeft het ook de betekenis van een uitroepteken. Moet u maar opletten, als u in de Bijbel leest en er staat ziet. Nou, dan is dat vaak van nou moet je bijzonder opletten. Wij zetten een uitroepteken aan het einde van een zin. Nou, hier staat het dan aan het begin. Zie, ik kom haastelijk. Staat er dan bijvoorbeeld in Openbaring. Nou, vaak gaat het dus in de openbaring bij dat zien om een visioen, om een openbaring. En dat is niet dat letterlijke zien met je ogen, zoals ik u zie en zoals jij mij ziet. Het is figuurlijk bedoeld. Zoals wij dat ook wel gebruiken, want ik zie het al voor me. Johannes die ziet hier iets wat nog geen werkelijkheid is. Het wordt hem geopenbaard. Het wordt hem voor zijn ogen geschilderd. Het wordt hem getoond. Maar het is beslist geen fantasie. Het is niet iets dat hij zelf heeft bedacht. Een soort droom. Iets dat niks met de werkelijkheid te maken heeft. Kijk, dat kun je ook hebben. Dat je iets probeert voor te stellen en dan fantaseer je erop los. Nou, daar gaat het hier dus absoluut niet om. Want Johannes die heeft de opdracht gekregen om op te schrijven wat hij ziet. En dat is iets dus dat God hem laat zien. Het is geen fantasie, maar een openbaring van een andere werkelijkheid. De openbaring van Jezus Christus. En daar zijn allerlei gedachten over geweest. En daar is van alles natuurlijk over te zeggen. Met name over het laatste Bijbelboek. En dan gaat het vanochtend over één heel klein onderdeeltje van die openbaring. Over hoe het zal zijn in het nieuwe Jeruzalem. En daar speelt ook die vraag bij, misschien wel die allerbelangrijkste vraag van ons alle leven. Ja, zal ik daar nou ook eens komen in dat nieuwe Jeruzalem? Zal ik daar zijn? Of zal ik buiten gesloten worden? Want die vraag heeft toch ook geklonken in die laatste verse van de schriftlezing. Nou, het boek Openbaring, het begint met die bekende brieven, die zeven brieven aan de gemeenten in Klein-Azië, de brieven van de Alpha en de Omega. En dan vermaant en vertroost de Heere ook bestaande gemeenten. En dan gaat het in het vervolg over meer over de toekomst, over dat wat nog geschieden moet, over die 7 zegels, 7 bazuinen waarop geblazen moet worden, over 7 violen, dat zijn van die schalen waar de toren van God uitgegoten zal worden. En dan meer naar het einde toe over het laatste oordeel, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. En dan gaat het ook over de komst van Christus, de wederkomst. En in het teksthoofdstuk wat we vanmorgen hebben, waar we een deel van gelezen hebben, daar gaat het in het begin over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En dan ziet Johannes uit die nieuwe hemel een nieuw Jeruzalem neerdalen. Dat staat in vers 10. En daar moet hij iets van weergeven. En dan schrijft hij in vers 11 dat een stad is die de heerlijkheid van God heeft. En dan gaat hij die stad beschrijven, hoe die stad eruit ziet. 12 poorten, een hoge muur, 12 engelen. Die poorten staan de namen van de 12 geslachten van de stammen van Israël. Er zijn fundamenten, er staan ook weer namen op, de namen van de 12 apostelen. En er staat ook, dat hebben we gelezen, dat die stad uitzonderlijk groot is. En dat haar lengte en haar breedte en haar hoogte gelijk zijn. Dat wil dus zeggen, die stad die is even hoog als breed als lang. En in de Bijbel is dat een teken van orde en harmonie. Die stad is versierd met de mooiste en duurste stenen. De straten zijn van goud, gelijk doorluchtig glas. Dat geeft aan dat het heerlijk is. Het zijn allemaal maar beelden om aan te geven hoe groot het daar is. En hoe verheven. Die stad wordt gemeten door 1 van de 7 engelen. En daarmee wordt aangegeven door dat meten dat die stad van God is, dat ze aan God toebehoort. Nou goed, en we hebben het gelezen en ik heb het nou ook nog proberen samen te vatten. Als we nou eens proberen ons die stad voor te stellen hoe die er nou uitziet. Dan moet je eens even proberen te bedenken met die muren en die poorten, dat die vierkant is. Ja, dit is dus eigenlijk een kubus, want hij is ook nog even hoog. Nog eens kijken. Maar dan mis je iets. Wat ontbreekt er nou? Wat zie je nou niet in die stad? Nou, iets dat Johannes in ieder geval opvalt. Hij zegt, ik zie geen tempel. Hij ziet een stad, maar geen tempel. Een prachtige stad, maar zonder kerk. Nou, en dat is toch zeker in die tijd toch wel apart, een stad zonder tempel. Zoals het toch eigenlijk nog wel apart is, ook hier bij ons, een stad, een dorp zonder kerk. Dan worden er tegenwoordig natuurlijk wel van die nieuwe wijken gebouwd, van die Finexwijken, en dan zie je ook geen kerk. En hij zegt, moet je nou kijken, nou is er van alles, er zijn winkelcentra, er is een sporthal, er is weet ik wat allemaal, maar geen kerk, dat is toch erg. En waarom vinden we dat dan erg? Nou ja, omdat het huis des Heeren, omdat de kerk, omdat dat toch de plaats is waar het woord wordt geopend, waar de sacramenten worden bediend, waar de gemeente samenkomt, waar God tot ons spreekt. En als er dan zo'n plaats niet is. Ja, en nu blijkt dus ook dat nieuwe Jeruzalem, dat daar geen tempel is. Terwijl Jeruzalem en de tempel, nou ja, die horen toch gewoon bij elkaar. Als je aan een kind vraagt van teken nou is Jeruzalem, nou dan weet je bijna zeker, dan wordt daar ook de tempel getekend. Die is daar sinds Salomo hem heeft gebouwd. En hij is weg geweest toen het volk in ballingschap is gegaan en toen de tempel is herbouwd. Maar toen de Joden weer zijn teruggekomen, toen hebben ze die tempel weer herbouwd. Is de offerdienst, die is weer hersteld, die is weer opnieuw, heeft die plaatsgevonden. Ze horen bij elkaar. Alhoewel, als Johannes nou zijn openbaring krijgt, als die op Patmos is, ja, dan is de tempel inmiddels weer verwoest. Dan zijn de Romeinen gekomen. In het jaar 70 is de tempel met de grond gelijk gemaakt. Het enige wat overgebleven is, dat is wat wij nou nog noemen de klaagmuur. En nou blijkt dus uit onze tekst dat voor het nieuwe Jeruzalem ook zal zo zijn dat daar geen tempel is. Dat wat daar gebeurd is in het jaar 70, dat er zal zijn tot aan het einde der tijden. Ja, dat de werkelijkheid zal zijn tot in alle eeuwigheid. Die tempeldienst wordt niet meer hersteld. En ja, dat hoeft eigenlijk ook niet, want juist voordat de Romeinen de tempel hebben verwoest, is het offer volbracht, is gebracht, het is volbracht. Daarom is ook het voorhangsel in de tempel toen gescheurd, toen de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. En wat nou die Joden dus op het moment dat de openbaring van Johannes wordt opgeschreven verschrikkelijk vinden, Jeruzalem zonder tempel, alles verwoest. Nou ja, dat blijkt dus het toekomstperspectief te zijn. Dat blijkt dus de nieuwe situatie te zijn. Hoe zeggen wat wij hier dan zitten, dan zeggen we, ja, nou ja, dat is toch ook wel logisch. Het is zoals u zei, het offer is opgebracht. Nou ja, het is toch niet zo logisch dat het Johannes opvalt, dat hij het opschrijft. God heeft hem dat ook laten opschrijven. God heeft hem dat ook geopenbaard. En er staat dus ook niet dat daar in het nieuwe Jeruzalem een tempel, een kerk zal zijn. Want dat zouden wij dan misschien gedacht hebben. Nou, dan zal er in dat Jeruzalem zal daar toch wel iets van een kerk zijn. Een plaats waar de gemeente samenkomt. Nou, dat staat er dus ook niet. Misschien zijn er hier die het vroeger wel eens gehoord hebben, of misschien zegt er nog wel eens iemand wat van nou, in de hemel zal de kerk nooit meer uitgaan. Nou, dat kan dus eigenlijk niet, want er is daar geen kerk. En daar ontbreekt nog iets, dat staat in vers 23 in dat nieuwe Jeruzalem. Iets dat wij hier ook niet zouden kunnen missen, niet zouden willen missen. De zon. De zon is daar niet. Hier is dat van levensbelang. Als hier de zon niet meer zou schijnen, dat zou niet zo heel lang hoeven te duren. Er zou geen leven meer mogelijk zijn. Dat heeft te maken met de warmte, dat heeft te maken met het licht. En ook de maan wordt genoemd die dit licht weer kaatst. Ook die zullen er niet meer zijn. En dan laten onze tekstversen nou zien waarom dat zo is. Waarom daar geen tempel is en waarom daar de zon en de maan niet zijn. Want twee keer wordt er het woordje wand gebruikt. Waarom er geen stenen tempel is en waarom er geen zon en geen maan in Jeruzalem nodig is. Want, en dat is ons tweede punt, het nieuwe Jeruzalem heeft de almachtige God en het Lam als tempel. Want er is geen stenen tempel daar. En toch is er een tempel. Geen gebouw, maar het is iets heel anders. De Heere. De almachtige God, die is haar tempel, de Heere. Dat is de God van het verbond. In het Oude Testament wordt dat aangeduid met die vijf hoofdletters. J-H-W-H in het Hebreeuws. De Joden durven dat niet eens uit te spreken bij ons met de woorden Heere. En in het Nieuwe Testament is dat de Kyrios, die aanduiding die vaak gebruikt wordt voor de Heer Jezus. Maar zoals het er hier staat, duidt het meer op God de Vader. Daarom wordt er ook aan toegevoegd in vers 22, de Almachtige God, de Heere, de Almachtige God. Die is haar tempel. De Almachtige. Zo wordt de Heer met name aangeduid in het boek Job. Je kunt ook denken aan de heilige oorlog van Bunyan. Verder in de Bijbel wordt die aanduiding helemaal niet zo heel vaak gebruikt, maar hier dus wel. En hier in Openbaring, maar dan dus in het Grieks. De Pantocrator, en dat gebeurt in Openbaring heel vaak. Het begint al in Openbaringen 1 vers 9. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer. Die is en die was en die komen zal, de Almachtige. En verderop ook heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die is en die was en die komen zal. En de Heere, de Almachtige God, dat ziet hier dus neer op God de Vader, dat zei ik al. En als dan elders in de Bijbel dat woord Pantocrator ook voor de Heere Jezus wordt gebruikt, dan wordt op die manier ook aangegeven dat ook Hij God is, dat ook de Heere Jezus God is. Maar die wordt hier apart ook nog genoemd. Niet alleen de Heere, de Almachtige, maar ook het Lam is haar tempel. En dat de Heere Jezus ook de tempel is, ja, dat beeld dat heeft hij zelf al gebruikt terwijl hij op aarde was, van zijn lichaam. Als hij dan de tempel reinigt, dan zegt hij van zichzelf, breek nou deze tempel af en ik zal ze in 3 dagen weer oprichten. En daar in dat nieuwe Jeruzalem is dus het Lam de tempel. Door zijn lichaam, door zijn tempel te offeren, is de offerdienst volbracht. En daar geldt het dus op het bijzonders, op het allerbijzonders, op het allervolmaaks. Immanuel, God met ons, want Hij is daar. Kijk, en daar zal dan niets ons meer in de weg staan om Hem te dienen. Daar is niets dat meer afleidt, daar is niets dat ertussen komt. Maar daar is nou Hij te zien van aangezicht tot aangezicht, het Lam. En daarom is daar dus helemaal geen tempel meer nodig om daar samen te komen. Daar zijn de tempel en de stad niet meer van elkaar gescheiden door een muur in dat nieuwe Jeruzalem. Daar is er geen afgezonderde plaats waar de gemeente 1 keer of 2 keer of een paar keer in de week samenkomt. Nee, daar in dat nieuwe Jeruzalem, daar is nou werkelijk alles aan God gewijd. Alle ruimte, alle plaatsen en ook alle tijd. In dat nieuwe Jeruzalem, daar zal het zo zijn dat altijd alles om God gaat. Niet alleen zondags. Maar alle dagen van de week, in alle dingen, in alles wat daar gebeurt, dat is de toekomst. God, alles en in allen. Geen tempel, want alles is tempel. Geen priesters zijn daar, geen ambtsdragers, want allen zijn daar. Priesters en ambtsdragers. Daar is geen sabbatdag, daar is geen rustdag, want daar is de eeuwige sabbat aangebroken in dat nieuwe Jeruzalem. En wordt God toegebracht de lof en de eer en de aanbidding. En daar is de heerlijkheid van Gods kinderen zo groot dat met geen woorden te beschrijven is. Omdat daar nou ten volle genoten worden de beloften van God in Christus Jezus. Kijk, en daar wordt in de Bijbel worden daar beelden voor gebruikt om dat nieuwe Jeruzalem te beschrijven. En u merkt wel, daar schieten de woorden voor tekort. Wat dat daar is. En daarom vraag ik u en jou en mezelf dan maar, verlang je daar nou naar om daar te zijn in dat nieuwe Jeruzalem, waar alles nou zo anders is bij de Almachtige God. En bij het Lam. Kijk, ik zei net al dat er wel eens wordt gezegd van daar in de hemel, daar gaat de kerk nooit meer uit. Nou, je kunt je dus afvragen of dat nou een goede uitdrukking is, omdat daar, ik zei dat al, daar is geen tempel en geen kerk meer, maar mensen bedoelen daar dan mee te zeggen waarschijnlijk dat daar nou God dag en nacht gediend wordt, zonder ophouden. Kijk, gemeente, en daar kan dat, omdat het daar nou totaal anders is dan hier. Want daar, als je daar mag komen door genade, dan heb je ook een verheerlijk lichaam. En dat hebben we hier niet. Hier leven we in onvolkomenheid en hier, Hier leven we in gebrek en ja, wat meer is, hier leven we in zonde en in schuld. En dan kan het ook nog zo zijn dat ons lichaam ons in de weg staat om God te dienen. Toen de oma van mijn vrouw zeer ernstig ziek was en ging sterven, toen zei ze tegen de kleinkinderen: zoek nou de Heere als je jong bent, want ik ben zo ziek en ik heb zoveel pijn, ik kan niet meer aan God denken. Ons lichaam, alles wat er gebeurt, kan ons in de weg staan. En vandaar dat ik met die uitdichters ben begonnen. Die zat daar en die viel daar uit het raam. En dat hoeft echt geen onverschilligheid van die jongen geweest te zijn. Dat het hem niet interesseerde. Maar we weten in ieder geval wel, wat het ook geweest is, dat in het nieuwe Jeruzalem niet meer zal gebeuren. En daarom het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, nu ik in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. En daar op die plaats, daar staat zelfs de kerk niet meer in de weg, want die is daar niet meer. En hoe ik dat bedoel? Nou, ik las van iemand die zei over de kerk altijd weer die onvolmaaktheid van de mensen die daarbij horen en van hoe ze is, de zonden en het verval, verscheurdheid en verdeeldheid. Ik hoef dat allemaal niet te zeggen. En de kerk is ons lief, zei die dominee. Ze is ons het liefst van alles op aarde. Maar wij lijden onder haar zwakheid en gebreken en wij kunnen daarom blij zijn dat er in de hemel geen tempel, geen kerk meer zal zijn. Een tempel, een kerk, ja, uiteindelijk zijn ze er vanwege de zwakheid van ons vlees. Maar het is eigenlijk alleen maar stijgerwerk dat gebruikt wordt om het vastgemaakt, om het gebouw dat gemaakt wordt te bouwen. En als dat er is, dan verdwijnt dat stijgerwerk en dan is er het nieuwe Jeruzalem en daar is geen stenen tempel en ook geen zon en geen maan meer. En dan komen we daarmee bij ons derde punt, dat nieuwe Jeruzalem wordt verlicht door de heerlijkheid van God en van het Lam. U moet nog maar eens kijken naar die twee tekstversen, die zijn op dezelfde manier opgebouwd. Eerst staat er iets negatiefs, en dan komt er iets positiefs. 22 in het nieuwe Jeruzalem, daar is geen tempel, dat is het negatieve, maar wat is er dan wel? Nou, de Heere is er, de Almachtige God en het Lam als tempel. Vers 23 op dezelfde manier, geen zon en geen maan als lichten, nou dat is dan het negatieve, het positieve, de heerlijkheid van God verlicht en het Lam is haar kaars. En daarom, omdat dat er is, zijn de zon en de maan niet meer nodig. Daar wordt alles verlicht door de heerlijkheid van God. Van Gods luister, van wie God is, wat hij uitschittert. Nog veel luisterrijker dan dat de zon schijnt, dan dat de zon verlicht God zelf uw licht, doet klaarder uw licht, doet helderder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 21, daar wordt gezongen van de heerlijkheid van David, maar het gaat ten diepste daarin dan toch ook profetisch om Christus, hoe groot en hoe schitterend is zijn eer en wat glans en wat majesteit. En zo kunnen wij daarvan zingen, van God die groot en schitterend is. En van zijn roem en van zijn glans en van zijn majesteit, en dan is het daar niet voor even. Daar is het niet het ene moment uitbundig geprezen en spoedig daarna weer vergeten. Maar daar is het van eeuwigheid tot eeuwigheid. En ook van die heerlijkheid van hem is dus maar met beelden te spreken, omdat het ons aardse begrip te boven gaat. Wat daar gebeurt en wie God is, dat is voor ons ondraaglijk. Dat gaat ons begrip te boven. En niet alleen voor ons, ook voor de engelen. Als het nou in de profeet Jesaja gaat over de engelen in de hemel, dan zien ze de Heere zitten op zijn troon. En dan staan er van die serafs, van die engelen. En die bedekken dan met vleugelen hun aangezicht. En dan roepen ze daaruit: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En dan moeten die engelen ook daar in de hemel op hun aangezicht bedekken. Ze kunnen die heerlijkheid van God niet zien. Als de Heer Jezus op aarde geboren wordt, dan verschijnt er een engel. De herders. En dan staat er dat de heerlijkheid des Heeren hem omscheen. En dan vrezen daar die herders. Met grote vrezen. Nou, dat zijn echt niet van die kinderachtige mannetjes geweest, maar ze vrezen, ziende op de grootheid en op de heerlijkheid. De almacht en de majesteit van God, en wie zou die vrezen? Als je er iets van realiseert, van wie hij is, als God tot je spreekt, als God aan je verschijnt, ook in zijn woord. En als je dan ziet op wie je zelf bent, je kleinheid en je zondigheid en je schuld. Maar dat is in dat nieuwe Jeruzalem dan toch anders. Daar is God wel hetzelfde gebleven. Maar voor mensen is het daar anders dan in die velden van Efrata, want daar is de vrees weggenomen. En daar blijft alleen nog over verwondering en aanbidding. Daar zijn niet meer van die fakkels waar je het benauwd van krijgt. En daar wordt God gediend in zijn volle heerlijkheid. In het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Het vriendelijk aangezicht van God. En dan staat er ook nog: en het lam is haar kaars. Nergens anders in de Bijbel wordt de Heer Jezus een kaars genoemd. Alleen hier. Wel licht. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van het volk van Israël. Zo heeft Simeon er al van gezongen. En ook in het Johannes-evangelie komt daarvoor. Van Johannes de Doper staat er dan dat hij het licht niet was. Maar dat hij gezonden is om van het licht te getuigen. De Heer Jezus die zegt zelf: ik ben het licht der wereld. En hier gaat het dus over een kaars. Het lam is haar kaars. Het lam, dat is ook zo'n beeld van hem, van de Heer Jezus. Zo heeft Johannes de Doper op hem gewezen. Zie nou het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is ook de zon der gerechtigheid van wie Maleachi al heeft geprofeteerd. Maar hier is hij dus haar kaars. En ook daarom is er dus in Jeruzalem geen zon en geen maan, in het nieuwe Jeruzalem geen zon en geen maan meer nodig. Hij is daar het licht. Ik heb dat er net al proberen te zeggen. De heerlijkheid van God is zo groot. Het is als de zon. Wij kunnen niet in de zon kijken. En misschien net als die opkomt, of als er wolken voor de zon zijn, maar wij kunnen niet in de zon kijken. En zo kunnen wij ook de heerlijkheid van God niet zien. Hij heeft onsterfelijkheid en hij bewoont een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem gezien, schrijft Paulus aan Timotheus. Maar daar kan die dan wel gezien worden. Al bedekken engelen op hun aangezicht. Omdat die toch zo heerlijk is en blijft. En nou kun je nooit als mens die heerlijkheid zien en doorzien. Maar als u en jij en ik nou door genade daar mag komen in de hemel. En daar dan die schittering, die heerlijkheid mag zien, dan zal daar ook zijn. Zo'n kaars. Met dat liefelijke en met dat zachte licht. En dan zult u daarin dan toch ook in dat beeld de Heer Jezus herkennen. Hem in wie u en door die u tot God hebt kunnen zien. Dan kan Hij, die u hier hebt lief gekregen, daar toch niet ontbreken. En al die heerlijkheid, het lam is haar kaars, ook dat licht zal er zijn. Zoals hij daar ook zal zijn als lam, terwijl die toch al geofferd is. Geen zon en geen maan, maar de heerlijkheid van God. En het lam als haar kaars, u zult ook hem daar zien. Ja, hij is daar te zien. Hij is daar te zien in wie nu vrede met God al te verkrijgen is. In wie u tot God kunt naderen in al zijn heerlijkheid. En waarom zijn daar nou de zon en de maan dan niet meer, zou je toch zeggen? Die heeft toch God ook geschapen? En toen God dat geschapen heeft, toen was het toch goed, die afwisseling tussen dag en nacht. Nou, vanmeet, ik denk dat dat zo is omdat na de zondeval de nacht toch de tijd is geworden van de ongerechtigheid, van de werken van de duisternis. Zoals de nacht ook de tijd kan zijn van het tobben. Zoals de Heer Jezus in de nacht gevangen is genomen. En zo gebeurt dat ook bij regimes, dan word je in de nacht van je bed gelicht. Maar opletten, als het verkeerd gaat in een land, dan word je s'nachts van je bed gelicht. Nou, dat zal daar allemaal weg zijn. Dat oordeel, dat is daar weg. Daar hoeven ook de poorten niet meer op slot. Kijk maar in vers 25. Zoals Jesaja dat ook al heeft geprofeteerd. Daar is vrede en daar is veiligheid. En daarom is het aardse licht daar niet meer nodig. Kijk, en als we dan kijken naar 2016, nou ja, dan lijkt het erop alsof steeds meer afgesloten gaat worden, steeds meer veiligheidsmaatregelen, terreur en dreiging, rumoer in de volkerenwereld, ver weg en dichtbij. Maar er komt een tijd van heerlijkheid, en daarvan staat dan in dat 24e vers, de volken die zullen zalig worden, en die zullen in haar licht, dat is in het licht van die stad, wandelen. Daar zullen komen de verlosten uit de volken. Maar dan staat er ook, en ik heb dat al aangehaald, in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt. Zij zullen er komen die geschreven zijn in het boek des levens des lams. En gemeente, daar komt het dan toch op aan, ook in ons leven. Het is van tweede toch één, dat blijkt toch ook vanmorgen weer. Het is of te wandelen in het licht, geschreven te zijn in het boek des levens des lands, of daar nou niet ingeschreven te zijn en om te komen in de duisternis. Kijk, dan is het altijd wat makkelijker om het dan maar toe te passen op een ander. Dus nou ja, dan zou je je kunnen afvragen, hoe zou het nou met die uitdiegers zijn afgelopen toen die jongen uit het raam viel, als die nou gestorven was? Zou die dan in de hemel zijn gekomen? Nou ja, goed, dat antwoord dat kan ik u zo niet uit de schrift geven, dat lijkt niet, misschien is het een beetje een rare vraag die ik stel, maar... Maar wat me wel opvalt, dat is dat er niets verweten wordt, ook niet door Paulus. Niemand die heeft daar gezegd, nou ja jongen, je mag toch wel eens wat meer en je mag toch wel eens wat beter gaan opletten. Of zo kom je niet in de hemel. Je kan hier niet eens wakker blijven. Nou gemeente, waarom zeg ik dat? Omdat het hier het volmaakte niet is. Als u uzelf tegenvalt. Dan moet u dat aan God verbinden en de Heere voorleggen. Onze catechismus die gaat ervan uit, die zegt van uit de vruchten van je geloof, uit de vruchten kan je van je geloof verzekerd zijn. Maar goed, ik weet niet hoe dat u vergaat. Maar of dat nou altijd makkelijk is. Denk maar weer aan die Eutychus. Wat is nou de vrucht geweest? Hij viel in slaap onder de preek. Dan zou je denken, nou ja, wat is dat nou in mijn leven? Als ik nou echt geïnteresseerd zou zijn, als ik nou echt God zou dienen. Heb ik nou het ware geloof, de droefheid over de zonde, de honger en dorst ik nou naar de gerechtigheid? Gemeente, als u nou met die vragen worstelt, als u dat dan zelf afvraagt. Zoek het nou niet in uzelf. In hoe u uzelf veranderd hebt of wat u ervan terecht brengt. Maar laat ik u vanmorgen dan dit zeggen, zie nou op die kaars. Die daar nou zo rustig en zo kalm brandt. Als je nou geen enkel kenmerk in je leven, in je eigen leven kan vinden, als je te neergeslagen bent omdat het mislukt. Zie nou op hem die dan zegt, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Maar die zal het licht des levens hebben. En gemeente, dat is echt geen vrijbrief om dan maar door te rommelen en te denken van, nou ja, uiteindelijk zal het... Maar zien op hem nodig hebben, hem lief hebben. Het van hem verwachten, verlangen om nou voor eeuwig bij hem te zijn. Af te zijn van al dat, van dat halve en van dat verkeerde en van dat zondige. Als je nou hem zo ziet, dan zou je met Job belijden, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Die mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Waar verlangt u nou naar? Ook al gaat het dan niet en dan merkt u geen vooruitgang. Maar waar verlangt u nou naar? Gaat uw verlangen nou uit naar God die leeft? Zullen we dadelijk zingen. Uit die 116e psalm. O Heere, of wierd mijn ziel door u gered. En dan gaat het verder. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. Hem te kennen, hem te zien. Niet in dat volle licht. Maar dan in ieder geval te zien op die kaars. En dan hem lief te hebben. En dan heeft Jesaja geprofiteerd, de zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags en tot een glans zal u de maan niet lichten. Maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht. En uw God tot uw sierlijkheid. Uw zon zal niet meer ondergaan, uw maan zal haar licht niet intrekken. Want de Heere zal u een eeuwig licht wezen. En dan zullen de dagen van uw treuring een einde nemen. Om hem, door hem. En tot zijn eer. Amen. Zingen we dan met elkaar van Psalm 116, de opgegeven verzen, de versen 2 en 3, 2, 3 en 11 van de 116e Psalm. mogen dan met dank zeggen. Heere, hoe groot zijt Gij? En wat hebt U weggelegd voor degene die U vrezen? U bent, o Heer Jezus, naar deze aarde gekomen. U hebt geleden, U bent gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. En dat voor mensen, Heere, die zo druk zijn met zichzelf. En die niet naar U vragen, tenzij U dat vragen in het hart legt. En we bidden U, Heere. Werkt U nou in ons aller hart en in ons aller leven. En dan zal het hier onvolmaakt blijven. Maar dat we daar dan niet in rusten en dat we daar dan niet aan toegeven, maar dat ons dan aan U verbindt. En dat dat nou dat verlangen in onze harten geeft om daar nou eeuwig bij U te zijn. Om dan U te dienen zonder gebrek, zonder zonde en zonder schuld. En dat dan al ons verlangen en alles wat in ons is, op U gericht is. O Heere, bekeert U wat onbekeerd is. Versterkt U hetgeen U hebt gewerkt. En ga ons met U heiligd voor. Heb dank voor wat U gegeven hebt, vergeeft U het verkeerde, het onvolmaakte, het gebrekkige, in spreken en in luisteren. Brengt U de gemeente ook vanavond weer samen, gedenkt U de kerkraad, alle die hier een taak hebben te vervullen. Het is allemaal nog onvolmaakt. En laat het dan toch zijn tot opbouw van uw koninkrijk, Heere. Hoort u ons? Om Jezus wil. Amen. Slotzang is dan uit Psalm 17, het 8e vers. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Dat zal dan daar zijn verzadigd. Met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 8. Samen om de zegen van de Heere. En de genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Die zij met ons allen. Amen.
Zegen.